Wij gaan samen lezen uit Leviticus. Leviticus 16, de eerste 10 versen. En uit Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. We beginnen bij Leviticus 16, vers 1 tot 10. Daar luidt het woord van onze God. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die stierven toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen, zei de Heer tegen Mozes: zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn. Dit moet Aaron bij zich hebben wanneer hij de heilige ruimte betreedt. Een stier voor een reinigingsoffer en een ram voor een brandoffer. Hij moet een heilige linnen tuniek aantrekken en een linnen broek dragen. Hij moet een linnen gordel om zijn middel binden en zijn hoofd met een linnen tulband bedekken. Dat is heilige kleding. Voordat hij die aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. Van de Israëlieten moet hij 2 bokken voor een reinigingsoffer in ontvangst nemen en een ram voor een brandoffer. De stier biedt Aaron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken. De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en daar, ten overstaan van de Heer, moet hij door loting vaststellen welke bok bestemd is voor de Heer en welke voor Azazel. De bok die door het lot voor de Heer bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen. De bok die door het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de Heer blijven staan om verzoening mee te bewerken en daarna de woestijn in worden gestuurd voor Azazel. Nou, tot zover lezen we Leviticus 16. En dan gaan wij verder bij Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17. Schrijft ons de apostel Johannes: hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam. Luid riepen zij: de redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de 4 wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan: wie zijn dat daar in het wit en waar komen ze vandaan? Ik antwoordde: u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen mij: dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het Lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet meer bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelukkig is die mens die daarin het woord van God hoort, dat woord bewaart en uit dat woord leeft. Amen. Wij gaan een tijdje nadenken over de witte priesterkleding. Na de preek zingen wij van Psalm 149, de versen 1, 2 en 5. Dus Psalm 149, 1, 2 en 5. De laatste tijd, gemeente van onze Heer Jezus Christus, het zal u opgevallen zijn, is er nogal wat jihad geweld. En de laatste weken krijgen wij, misschien u ook wel in de mail, maar in ieder geval predikanten krijgen in de mail allerlei dingen van we moeten eens een keer een standpunt gaan innemen. Een standpunt, wat voor standpunt? Laten we zeggen tegen het geweld of tegen de islam. En afgelopen week, dat hoort er heel bij, waren er een aantal mailtjes die ons vertelden als predikanten dat wij een duidelijk signaal moesten laten horen over de verdediging van het christelijk geloof tegenover de islam. Dus maak eens een keer je rug recht. Laat eens een stem horen. Kom eens naar voren toe. Geef een standpunt. Dat gaan we dan doen. Ik stel een standpunt voor over de Nederlandse cultuur. Dat we ons Nederlands moeten kleden. Dat we achterlijke godsdiensten of religies, dat we die moeten weren. Dat het christelijk geloof in de grondwet moet verankerd worden. Wat zullen we nog meer doen? Iemand anders nog een idee? Nee? Een aardig standpunt? Dan is dat ons standpunt. Ik hoop dat u in mijn toon al hoort dat ik dit een beetje raar vind. Om het zo te doen. En dat, lieve broeders en zusters, dat ga ik u duidelijk maken. Niet ik, waarom ik het niet zinvol vind om zo met de discussies van de tijd om te gaan. Maar waarom God eigenlijk ons een heel andere weg wijst. In deze roerige tijden, waarin wij worden opgeroepen om een vuist te maken, of om met de ministerraad te zeggen, we moeten ze aanpakken en we moeten de Syriëgangers meteen achter slot en grendel, en we moeten ze controleren en we moeten ze dit en we moeten ze dat, hun paspoort afnemen enzovoort, waarom ik die taal niet geloof. Ik zal er meteen bij zeggen waarom ik dat niet geloof, omdat het namelijk geweldstaal is. We moeten een vuist maken. We moeten een halt toeroepen. We moeten achter de tralies gooien. We moeten, en zelfs in de auto hier naartoe hoor ik op het journaal dat een andere christenpoliticus al heeft gezegd dat we ze meteen achter slot en grendel moeten gooien. Ik geloof die taal niet. Want het is taal van geweld. Daar kun je 100 keer over praten, maar ik geloof die taal niet. Ik ga proberen dat u duidelijk te maken. Wat is er aan de hand? In Leviticus 16 en in Openbaringen wat we hebben gelezen. Er waren in Leviticus 16 priesters die een standpunt hadden ingenomen. Wat was er gebeurd? Twee zonen van Aaron, die hadden zich niet gehouden aan wat God had geboden ten aanzien van het offer. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden vreemd vuur, dat moet u maar nalezen hoor in Leviticus 15, ze hadden vreemd vuur op het altaar van God gebracht. Daar ga ik niet al te veel over zeggen. Goed voor een bijbelstudie, maar niet nu. Maar vreemd vuur wil eigenlijk zeggen dat ze delen van andere godsdiensten en van andere gebruiken en van andere gewoontes hadden vermengd met de dienst aan God. Dus een soort, van alle godsdiensten wat hadden gedaan. Het vermoeden is dat ze rituelen uit Egypte, die kenden ze, die jongens van Aaron, dat ze dat gebruikt hadden in de dienst, in de tabernakel, omdat de gemeente, die kende natuurlijk ook de gebruiken van Egypte nog wel, de dienst aan Ra enzovoort. Dat kennen ze, dus laten we dat er dan maar bij doen. En dat was God zat, even heel plat gezegd. God had net zijn volk bevrijd uit Egypte, had ze net bevrijd uit de slavernij, voor ons dan net bevrijd uit zonde en dood, een eigen volk gemaakt, een eigen godsdienst gegeven. En wat zie je? Ze mengen ogenblikkelijk alles van de wereld alweer in de godsdienst van Israël. En God was dat zat. Even stoppen. Betekent dus ook voor ons, en dan moet je dus uitkijken met een standpunt, dat als wij dingen gaan mengen in de dienst aan God, modernismes, eigentijdse dingen, bijvoorbeeld kledingvoorschriften. Dat is wel grappig dat ik dus nu geen jasje aan heb. Ja? Maar u zou misschien kunnen denken van, hoe kun je nou preken zonder jasje aan? Het kan, u merkt het. Ja? Maar waar komt dat jasje vandaan? Dat jasje staat ook niet in de Bijbel. Dus dat is een soort vermenging van uw gevoel van heiligheid met wat? Uw cultuur waarschijnlijk. Want als ik hier in een zwart pak was verschenen, dan had u gezegd, dat is een zware. Ja toch? Dat betekent dus dat wij ook die vermenging maken. Wij vinden ook dingen goed of dingen niet goed. Maar wij mengen ook de dingen aan. Er zijn mensen, ik ga ook voor in gemeentes, die vinden het godslasterlijk als je een beamer in de kerk gebruikt. Ja, beats me, ik zou niet weten waarom. Maar dan zeggen ze van de tekst, nou ja, nu stond de tekst er niet op. De beamer, die, meneer die kwam ons al waarschuwen dat de schriftlezing niet opstond. Nou, in andere kerken zeggen ze dan, dat moet ook niet, want je moet Gods woord uit de Bijbel lezen, die moet je meenemen. Dus het is godslasterlijk als je de tekst gaat beameren. Ik had zelfs in het pastoraat deze week nog een situatie. Ik lees de Bijbel vanaf mijn iPad. En toen was ik bij een ziekbed en die zuster die zei van ja... Er zijn ook dominees die nemen hun eigen Bijbel mee. Ik denk, oh, daar gaan we eens even over praten. Ja? Goed. Vermenging van wat God zegt en onze cultuur. We zien het vaak niet eens, maar het gebeurt wel. Nou, daar in Israël, in de woestijn, de jongens van Aaron hadden vreemd vuur op het altaar des Heren gebracht. Dus gebruiken van Egypte of gebruiken van andere woestijnvolkeren. Weet ik wat ze gedaan hadden, doet er niet toe. God is het zat. Die zegt, nou moet je ophouden. Ik wil niet meer dat je dat doet. En dan zegt hij had die twee jongens gedood. Dus die jongens die waren omgekomen. Waren gestorven in de tabernakel. En dan zegt de Heer tegen Mozes. Mozes, ga jij eens even naar je broer toe. En vertel dat hij niet zomaar het heiligdom in mag. Hij mag dus niet zomaar deze plek van gebed binnenkomen. Dan gaan we dus strenge regels. In mijn jeugd, toen er nog toch nog wel wat radicaler en behoudender werd gepreekt, denk ik, als nu ik zelf doe, werd er gezegd van, je moet diep ontzag hebben voor de Heere en je moet ontdekt worden aan je zonde voordat je in het heiligdom binnen mag. En nou, dat soort preken, daar ben ik mee opgevoed. Maar dat bedoelt God helemaal niet. Ik zal je laten zien wat God zegt. God zegt tegen Mozes. Mozes, ga jij eens naar Aaron toe. En zegt dat hij niet zomaar het heiligdom binnen mag. Als hij het heiligdom binnen gaat, moet hij het volgende doen. Probeer hem te volgen. Hij moet in bad. Nou, dan zie je dus. Heel praktisch. Stel het je praktisch voor. Hè? Hij moet zijn kleren uitdoen. Dus voordat hij het tabernakel binnenkomt, dan moet hij zijn kleren uitdoen. Daar staat hij dus in zijn Adamskostuum. Dan moet hij in bad. Soppen, haren wassen. Alles doen. Dan maakt hij de stap het heiligdom in. En dan trekt hij een linnen tuniek aan. Een linnen broek, een linnen gordel en een linnen tulband. Probeer het je voor te stellen. In onze termen moet Aaron zijn ondergoed aantrekken. Zijn hemd, zijn onderbroek en zijn slaapmuts. Ja, die hebben we niet meer. Dat staat er. Een linnen tuniek. Een linnen broek en een linnen gordel. Waarom een gordel? Hebt u ooit een linnen broek, want elastiek hadden ze nog niet, hè? Hebt u ooit een linnen broek aangetrokken waar geen knopen en ritsen en elastiek in zit? Die zakt je ogenblikkelijk van de billen. Dus je moet hem wel even gordelen. Maar ook met een linnen gordel. Want linnen is een heel puur witte stof. Die echt compleet puur natuur is, om het zo maar te zeggen. Dan moet je even voorstellen wat dat gebeurt. Probeer het jezelf even in te denken. Dat je, zeg maar, nou wij hebben een douche thuis, ik heb geen bad. Dus je bent onder de douche geweest. En je trekt een linnen tuniek, dus dat is met lange mouwen. Een soort judo vest, maar dan heel dun trek je aan. En een linnen broek. Ja, met lange pijpen, dat wel. En dan die gordje vast. En dan ga je op je blote voetjes naar beneden. En dan ga je naast je vrouw of je man of je papa of je mama op de bank zitten. Hoe voel je je? Kun je in gedachten al je naaktheid voelen onder de linnen tuniek? Het aait zachtjes over je huid en je hebt niets anders aan. Wie van jullie is wel eens geopereerd in het ziekenhuis? Ja? Nou, dan heb je precies zo'nzelfde gevoel. Als je dat hemd aankrijgt. Je voelt je zo ontzettend naakt. Het sluit ook nog eens een keer op je rug. Dus je denkt, elke zuster kan mijn billen zien. Dat gevoel, snap je hem? Dus God zegt, zo, dus niet helemaal naakt, maar zo met een rein gewassen, met een reine tuniek aan, moet jij de tempel binnenkomen. En dat is nog niet genoeg voor de Heere. Want je hebt dan al het gevoel van, ik sta hier nou nog net niet naakt. Nee, maar God zegt ook nog, zo ben je dus van buiten gewassen. Van buiten ben je dus nu rein. Heb je niets meer van je eigen gewoontes. Maar wat er in je leeft, in je hart leeft, dat heb je nog wel bij je. De gedachte aan je man, je vrouw, je kind. De gedachte aan je werk. Noem het verder maar op. Zegt hij tegen Mozes, zegt tegen Aaron, dat hij een zoenoffer voor zichzelf en zijn familie meebrengt. Dus dat volk Israël, dat zeg ik dan maar daar even bij de nooduitgang. Ja, dat volk Israël hebben nog even niets mee te maken. Hier is de tabernakel en Aaron moet met dat zoenoffer in de richting van het heilige der heiligen. Die kant op. Voor zichzelf en voor zijn familie. Dus eigenlijk zegt hij, als je God benadert, dan moet je het zoenoffer offeren. Een stier, zoenoffer offeren. Heeft God iets aan die stier? Nee, het gaat erom dat jij daarmee aangeeft, Heere, ik kan me aan de buitenkant wassen, ik kan een linnen tuniek aantrekken en heilig lijken, maar diep van binnen heb ik het nodig dat u mij reinigt door uw geest van mijn zondige gedachten, van alles wat er ook maar in mij leeft. En ik zal het zichtbaar voor iedereen doen dat ik een zoenoffer breng en daarmee beleid dat ik voor u niet heilig ben. Dat is het. Het gaat niet om die stier. Het gaat om het feit dat je dat zoenoffer brengt en dat je het woord van God gelooft dat jouw zonden zijn vergeven uit genade alleen. Die kunnen we wel volgen, denk ik. Dus je staat daar in je onderbroek voor God en voor iedereen zichtbaar en hoorbaar beleid je. Ja, aan de buitenkant heb ik niks meer, maar u moet wat aan de binnenkant zit ook reinigen. En dan sta je voor God. En dan keer je je om naar het volk. Want wie ben je nu? Ben jij nou een zondeloze priester geworden? Nee. Maar als dat volk, en dan ga ik even hier staan, dat hadden we bij de uitgang gezet. Als dat volk jou dan ziet staan, dan beseffen ze dat je in het navolgen van het woord van God iets hebt gedaan wat maakt dat jouw woorden als van God zijn. Je bent niet een beter mens geworden, maar je bent spreekbuis van de Allerhoogste geworden. Voor het zicht van het volk. Die snappen we, hè? Nou, oké. Dan moet hij zich omdraaien. Dan ga ik weer even hier staan. Dan moet hij zich weer omdraaien. En dan moet hij twee bokken. Nou, dat kennen jullie, hè? De ene bok voor de Heer, de andere is de zondebok. Hè? Zo wordt hij ook genoemd, hè, in Leviticus 16. Dan moet hij die nemen en door het lot, dus niet omdat hij zelf zegt van dit is een mooie bok, die houden we en dat is een lelijke bok en die doen we weg. Nee, door het lot. Laat God beslissen. Niet jijzelf. Breng niet jouw eigen keuze in de dienst aan de Heer. Door het lot moet hij beslissen welke bok voor God is en welke bok. En dan staat er in jullie, in de vertaling die we net lazen, voor Azazel. Dat moet je even vergeten. Want Azazel, dat komt alleen maar in Leviticus 16 voor. Azazel wil niet anders zeggen, dat is de bok die wij wegsturen. Want Azazel betekent letterlijk voor het wegsturen. Dus dat is de bok die schoppen we de woestijn in. En wat moet hij dan doen? Dan maakt hij dus aan het volk, als priester maakt hij aan het volk duidelijk dat een deel van de gave van God, dat die wordt aanvaard en dat die aan de Allerhoogste mag worden geofferd, waarmee het volk zegt, wij geloven in vergeving door genade alleen. Want dat is hun gave. Daarmee beleidt het volk, Heer, wij kunnen alleen maar leven uit uw vergeving. Wil ons van binnenuit reinigen door. Dat is de ene bok. En de andere bok, die moet hij de hand opleggen. Daar moet hij de zonde van Israël symbolisch opleggen. En die geeft hij gewoon een schop onder het achterste en die moet de woestijn in. Die blijft in de wereld. Ja, want de woestijn is beeld van de wereld in de Bijbel. Dus dat gaat de wereld weer in. Dat blijft daar. Dat kan God niet dienen. Dat zijn de kwaaie dingen in je leven. Die doen God weg van voor zijn aangezicht. Letterlijk. De zondebok die krijgt een duw. En die verdwijnt de woestijn in. En dan weten jullie net zo goed als ik. Die wordt opgegeten door een leeuw of door een tijger. Of weet ik wat er in de woestijn. Ik ben nooit in de woestijn geweest. Dus dat, wat mij weer ook een bruine beer. Maar die leefde volgens mij niet. Dus daar gaat die andere bok naartoe. Betekent dat dat volk wat hier staat, ziet dus hun zonden verdwijnen in de wereld, ziet hun vergeving van God afkomen. En op dat punt wil ik u en jou hebben. Op dat punt staan wij. Dat wij dan kunnen zeggen, wij zijn vrij. Wij zijn vrij voor Gods aangezicht. Wij leven nog in deze woestijn. Dus volgende week hebben we dezelfde rieten weer nodig. Dat is zo. Maar wij leven voor Gods aangezicht vrij. En dan mag je dus ook zelf witte kleren aantrekken. Dan mag je dus ook zelf, zeg maar, alles wat van de wereld is aan de wereld laten. Dat gaat weg en wij mogen de Heer dienen. Zie je dat dat geen standpunt is? Even een koppeling maken, voordat we naar Jezus Christus gaan. Even een koppeling maken. Zie je dat dat geen standpunt is? Als wij hier in de kerk gaan lopen roepen van, we moeten een standpunt innemen in de politiek. We moeten een standpunt innemen tegen de islam. We moeten een standpunt innemen tegen Geert Wilders. We moeten een standpunt... Ho, 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 ho. Lieve mensen, dat is taal van de wereld. Standpunttaal. Dat is een premier die roept, we zullen een vuist maken tegen. Dat is machtstaal. Heb je nou nog niet begrepen dat de dienst van de verzoening alle machttaal afzweert? Heb je nou nog niet begrepen dat je niet moet gaan vechten met de wapens van de wereld? Wat is dat voor gekke gedachte dat jij in de naam van God tegen de islam of tegen de jihad of tegen weet ik wat allemaal gaat strijden? Denk je nou echt dat je God moet verdedigen? Je mag rustig van mij weten. Ik vind het heel gek dat er mensen zijn, want ja, of het islam is weet ik niet, maar dat er mensen zijn die vinden dat ze met een kalasjnikov een of andere profeet of een god moeten verdedigen. Ja, maar lieve, wij denken toch niet dat wij de God van de Bijbel moeten verdedigen? Of de goede eer en naam van Jezus Christus? Nou zeg ik het heel scherp op de snede hoor. Maar ik was lege predikant. Dus ik zal het bij een anekdote doen. Dan leg ik het nog in de woorden van een ander. Dat is echt serieus gebeurd. Ik was lege predikant. Ik kreeg een in de dienstplichttijd. Nou, sommigen van jullie kennen dat nog. Dat was vroeger, jongelui. Ja. Oké. Okay. Dienstplichttijd. En dan krijg je dus een peloton jonge soldaten. Nou, in diensttermen, dat zijn dan de bollen. Waarom? Omdat hun hele kleding nog bol staat. Dat is wel grappig, maar dat zie je zo. Die hebben nieuwe kleding aan. Dus die komen dan en als waanwijs legerpredikantje, ik was weet ik veel, 28, 29 of zo, vraag ik aan ze, waarom zitten jullie in het leger? Ik denk, nou, laten we daar maar eens beginnen. Hè? Geestelijke verzorging noemde je dat. Oké. Okay. Zegt een gereformeerde gemeentebroeder, die zegt van, ja dominee, ik zit in het leger voor God, Vaderland en Oranje. Nou, heel veel van jullie kennen dat nog. God, Vaderland en Oranje. Zegt een Amsterdammer, ik kan geen Amsterdams, maar ik zal het proberen. Zegt een Amsterdammer, de bats overheen. Nou, zegt hij. Het Vaderland eindigt tegenwoordig bij de Oerol. Oranje, die vlucht naar Canada. Als de pleuris uitbreekt. En als ik God moet verdedigen, dan is het geen God meer. Wauw. Hij had gelijk. Wij mensen moeten niet zo arrogant zijn te denken dat wij de eeuwige moeten verdedigen. Want onze standpunten zijn onheilig vuur op de dienst aan God. Op het offer, op het altaar van God. Hou ermee op. Doe het niet, want ons standpunt is onheilig. Ons standpunt maakt alleen maar meer oorlog. Maar wat dan wel? Nou, gaan we weer verder met die kleding. Je ziet Aaron hier nog staan en het volk daar staan. Je snapt dat door het geloof, dus niet door de offers, dat hebben ze ook nooit geloofd dat het door de offers kwam, maar door het geloof vergeving is geschonken, dat ze gereinigd zijn enzovoort. Nou leert de Bijbel ons dat wij Christus moeten aandoen. Als een jas, hè? Jezus Christus als een jas aandoen. Dat is een rare term. Hoe moet je je dat nou voorstellen? Nou, dat kun je alleen maar voorstellen door te zien wie Jezus Christus is. Wij belijden met de Bijbel in onze hand dat Jezus de Zoon van God, mens geworden Zoon van God is. Dus dat Hij ons menselijk vlees heeft aangedaan. Ik ga het nou even heel praktisch voorstellen. Ook Jezus van Nazareth, Jezus Messias, Jezus de Zoon van God, is begonnen in een hele kleine celdeling. Ergens in de buik van zijn moeder Maria. Dat wil zeggen dat onze God, de God van hemel en aarde, begonnen is ons leven binnen te komen als een heel klein embryootje. Van binnenuit groeide de Messias, nam jou, uw vlees en bloed aan, als het ware een soort verovering van binnenuit. Het begon heel diep in het mens zijn en hij groeide uit tot jou en mij. Maar, leert de Bijbel ons, zonder zonde. Dus Jezus Christus, de wijsheid van onze God, als het niet van buiten komt, ik kan het jullie blijven vertellen, maar jullie blijven zondigen, dan begin ik wel binnenin jullie. En hij begon in het menselijk vlees, God is mens geworden, droeg ons lichaam, maar dan zonder te zondigen. Dus hij hoefde niet te offeren voor zijn zonde, hoefde ook niet te geloven in vergeving van zijn zonde. Maar hij heeft wel uw en jouw vlees aangedaan, als een jas. Met al jouw vreugde en verdriet, met al jouw goed en jouw kwaad, met al jouw zonde heeft hij gedragen. Dat wil dus zeggen dat God ons praktisch duidelijk maakt dat u en jij en ik de hele weg naar het kruis bent gegaan. Zie je het beeld voor je? Dat is wat God ons in Christus duidelijk maakt. Ik draag jouw zonde wel weg. Ik ben letterlijk jouw zondebok. En als jij mocht twijfelen of dat wel voor jou was, ik heb jouw lichaam aangedaan als een jas. Jouw versleten, misbruikte lichaam. Het lichaam waar je misschien zelf wel van baalt, of waar je je voor schaamt, of weet ik wat, of waar je heel trots op bent. Narcistisch misschien wel, kijk eens hoe knap ik ben. Dat lichaam. Met al zijn lek en gebrek, met al zijn gaven die God erin heeft gestopt. Ik heb het gedragen naar het kruis. En aan het kruis heb ik voor jou geroepen, het is klaar. Het is volbracht in Bijbelse termen. Dat wil zeggen dat wij bij het kruis staan en een hoge priester zien die niet alleen maar de rieten van de tabernakel nauwkeurig heeft gevolgd, maar die zelf tabernakel is geworden. Hij droeg alleen nog maar een linnen onderbroek. Ja, wij noemen dat dan een lendengordel, maar het is gewoon een onderbroek. Meer niet. Zodat jij en ik konden zien, hier is mijn verlossing. Ik mag vrij zijn. En is het dan zo gek dat wij worden opgeroepen om Jezus Christus aan te trekken als een jas? Nou, maak ik voor de mensen thuis die meeluisteren, misschien dat weet ik niet eens, maar maak ik een beweging van een jas die je aantrekt. Maar eigenlijk wil het zeggen dat je je hart opent en de liefde van Christus van binnenuit laat groeien. Zodat het uiteindelijk door je vingers, door je daden heen, door je stembanden uit je mond gaat klinken. Dat het gaat stralen uit je ogen met hoe jij naar een ander kijkt. Enzovoort, enzovoort. Laatste stap. Eén laatste stap. We lazen Openbaring. Nou, de apostel Johannes, die krijgt gezelschap van een oudste uit de hemel, een van de 24. Die zet ik dan maar hier even bij de lessenaar neer en ik even Johannes. Als ik hier sta, dan ben ik de oudste. En de oudste, die vraagt aan Johannes, want wat ziet hij? Hij ziet, hij kijkt jullie aan, hij ziet een menigte in witte gewaden. Nou, dat snappen jullie nu, hè? In Christus enzovoort, kan ik niet nog een keer uitleggen. Dat snappen jullie. Witte gewaden, want daarom zijn jullie hier. Dus jullie hebben witte gewaden aan en je staat voor de troon van God. Hier op aarde is dat nog het woord van God, hè? Zijn troon. Later in de hemel is het zijn majesteit. Oké, goed. Vraagt de oudste aan Johannes, wie zijn dat? Ga ik op de plaats van Johannes staan. Dan geeft hij echt zo'n middelbare schoolantwoord. Hè? Want ik had een keer een leraar en die stelde dan een vraag van, nou bijvoorbeeld, hoeveel is de wortel uit 16? En dan was het altijd wel een wijsneuzerige leerling die zei, weet u dat zelf niet? Zo'n soort antwoord, hè? Of bijvoorbeeld, als die vraagt van, als ik bijvoorbeeld als dominee op de catechisatie vraag van, wie kan mij eens wat vertellen over Simpson? Ik noem maar wat hoor, Simpson. En dan is er altijd zo'n catechisant die zegt van, nou, ik hoef het net zo goed niet te gaan zeggen, want u gaat het toch vertellen. Zo'n antwoord. Dat geeft Johannes ook. Heer, u weet het. Nou, dan mag je overdenken wat je wil, maar dat zegt hij. Heer, u weet het. Nou, dan gaat die oudste, die gaat weer hier staan. En die wijst dan Johannes op die mensen in het wit. Hij zegt, dit zijn de mensen die komen uit de grote verdrukking die hun gewaden hebben witgewassen in het bloed van het lam. Waarom maak ik nou dit gebaar, dat ruime, genadige gebaar, jullie kant op? Omdat jullie dat zijn. Johannes ziet jullie in de hemel. Hoezo? Nou, jullie zitten in die verdrukking. Jullie hebben... Wij. Ik moet even zo, ik ga even daar zitten. Ja, wij. Oké, okay, wij. Goed. Wij zitten in de tijd dat wij continu moeten vechten om geen onheilig vuur op het altaar van Christus Jezus te brengen. En wij hebben al zulke ongelooflijke zonden gedaan. Kerken zijn gescheurd. We hebben ruzie gemaakt. Het mooiste vond ik nog wel wat ik een keer las over een kerkscheuring ergens in de jaren 30. Daar scheurde een gemeente, een hele grote gemeente, die scheurde in twee stukken. Waarom? Ze hadden twee dominees en de ene dominee die gebruikte bij de doop één keer water, want het was één God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En de andere dominee die gebruikte bij het dopen drie keer water, want het was één God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nou, dat werden twee kampen. De één waterdoop en de andere waterdoop. En de koster was voor degene die één keer doopte. Waarom? Omdat die ander zo knoeide met water. Mensen, dat is onheilig vuur op het altaar van Christus Jezus. Hou ermee op. Maar het is wel de verdrukking waar wij in leven. Wij worden uitgedaagd. Heb jij geen standpunt over de islam? Moeten we niet vechten tegen? Zelfs van theologenkant hoor je nog, we moeten de apologetiek weer gaan leren. We moeten weer weerbaar worden. We moeten weer ons geloof, we moeten weer opkomen voor de naam van God in onze maatschappij. Hou ermee op. Dat kun je niet eens. Je zou niet eens weten hoe je dat moet doen. Want op het moment dat jij gaat vechten voor God, komt er onheilig vuur op het altaar van Christus. Want je denkt toch niet dat jij zondeloos als Christus kunt strijden in deze maatschappij. Dat kan niet. Zegt de oudste, dit zijn de mensen die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het lam. Dat is wat er wordt gevraagd. Dat wij ons leven onderdompelen in de liefde van Christus. Vandaar die hele beweging naar het kruis. Geef je leven mee. Ja, en dan? Nou, witte gewaden, lieve gemeente. Dat is priesterkleding. Petrus zegt tegen ons, jullie zijn een koninkrijk van priesters. Ja? Nou, als je je leven in Christus hebt gevonden, hoe kijk je dan tegen die ander aan? Ga je dan vechten tegen die ander? Zeg ik tegen de kattengezanten, nou, wat zou Jezus doen? Nee, Jezus vecht niet tegen de ander. Doet hij niet. Hij geeft zijn leven aan de ander. Moeten we dan een standpunt gaan innemen over God en de godsdienst? Doet Jezus ook niet. Jezus gaat in gesprek met de ander en gebruikt Gods woord. Maar dan zijn het woorden van liefde, vrede en recht. En als mensen niet tot een vergelijk willen komen of niet één willen zijn, dan laat hij ze ook weer gaan. Als een van zijn discipelen zijn zwaard trekt omdat hij zijn heiland wil verdedigen, zegt hij, nou is het genoeg, berg maar op. Ik wil het niet, zegt Jezus. Ik wil dat je mij aandoet en priester bent. En hoe doen wij dat nou? Priester in deze wereld, lieve gemeente, dat ben je door de ander aan te kijken. Test het maar, morgenochtend, de eerste die je tegenkomt. Je kijkt die ander aan en je denkt nog even aan deze dienst. En dan herhaal je de woorden, heb God lief met hart, ziel, verstand en al je kracht. En heb je naaste lief, want die is als jij. Dat vind ik de goede vertaling van de woorden van Jezus. Dat zeg ik er even bij, maar andere preek. Dan kijk je dus die ander aan en je realiseert je dat alles wat je mag doen in dienst van God is. En dan weet je ook, ja, maar hoe ga ik dat doen? Ik kan God nooit verdedigen, dat kan niet. Nee, maar dan zegt Jezus, hoe je dat doet is, hè, wat daaraan gelijk is, hoe je dat doet is, heb je naaste lief, want die is als jij. Ga ik even bij de naaste staan, dan ben ik even de naaste nu. Hè? Dan ben ik de naaste die vindt dat hij een standpunt moet hebben en dat hij, weet ik wat, misschien is het wel een moslimnaaste, die dan ook vindt dat hij, nou niet alle moslims vinden dat, maar goed, doe maar, die ook vindt dat hij moet vechten en weet ik wat allemaal. En die heeft opeens iemand tegenover zich staan die tegen hem zegt, ik heb je lief. En dan? Nou, dat is priester zijn. Dat je die ander aankijkt en zegt, ik heb je lief. En dan maar kijken wat er gebeurt. Want zo kwam Jezus naar onze wereld. Hij keek ons aan en zei, ik heb je lief. En ik draag je pijn, ik draag je zonde, ik draag je frustratie, ik draag je dood en ik zal bewijzen dat de liefde van God alles overwint. Moet je voorstellen dat dat van ons gevraagd wordt. Dat als iemand, en dan ga je grote woorden weer, maar als iemand met een kalasjnikov tegenover ons staat, dat wij durven belijden. Ik heb jou lief, want dat overwint de dood. Ook de dood in jouw hart. Als je denkt dat je een standpunt moet innemen. Ook de dood in jouw hart. Als je gaat roepen dat alle Marokkanen Nederland uit moeten. Nog een leuke anekdote. Ik had het deze week met een van onze gemeenteleden over deze preek. Want die was net af op dinsdag of woensdag. We zaten in een kringetje bij elkaar. En toen zei ik zo gekscherend. Ik begin met een standpunt over de islam. De preek komende zondag. Toen zei hij, nou als je dat doet, dan blondeer ik mijn haren en dan ga ik staan en roep ik, gemeente, willen wij dit jaar meer of minder Peter? Nou, dat vind ik nou een originele manier van benaderen. Waarom? Omdat daar liefde in doorkomt. Humor. Daar komt de liefde van God in door. Stop met standpunten en leer door de geest van Christus priester te zijn. Ik geloof dat je de dood overwint door gebed. En niet door schieten. Dat je de dood overwint door verlossing. En niet door gevangenisstraf. Ik geloof dat je de dood overwint door je vijand lief te hebben. In plaats van hem neer te schieten. Ik geloof dat je de dood overwint door degene die jou vervloekt te zegenen. Probeer het maar. Als je iemand tegenkomt, en dan zal ik stoppen hoor, want anders kunnen we tot morgenochtend door blijven gaan. Als je iemand tegenkomt deze week, dat is dan het tweede praktische voorbeeld. En die vloekt, hebben wij de neiging om te zeggen, dat mag je niet doen, daar doe je mij pijn mee, daar doe je dit en daar doe je dat. Doe het nou eens niet, want dat helpt niet. Dat zijn machtswoorden. Maar doe wat Jezus zei. En Jezus zei, als iemand vloekt, zegen hem. Zal ik nog een laatste anekdote? Een oude dame bij ons in de gemeente, die moest geheel tegen haar wil en ook wel tot groot verdriet naar de dagopvang. Ze kon gewoon niet meer alle dagen thuis zijn. Nou, dat bracht veel verdriet. Maar goed, ja, ze deed het dan toch maar omdat ze thuis ging gewoon niet meer. Komt ze in die dagopvang en ze maakte deel uit van een bijbelstudiegroep. Zegt ze in die bijbelstudiegroep opeens, ik heb toch zo'n last van het mannetje. Welk mannetje? Nou, ze weten op de groep dat ik christen ben, want ik bid graag voor mijn eten. En hij zit maar te vloeken en hij zit maar te vloeken en hij zit maar te vloeken. En ik heb al gezegd, hou er nou eens mee op en het doet mij pijn. Ik zeg, zuster, als je nou de volgende keer eens tegen dat mannetje zegt, God zegenen jou. Waarom moet ik dat zeggen? Omdat Jezus het zegt. Het zijn niet mijn woorden, het is niet mijn verzin, het is niet mijn standpunt. Ik heb helemaal geen standpunt. Jezus zegt het, doe dat dan ook. De week erop kwam ze weer op de bijbelstudiegroep. Ze straalde helemaal. Ik zei, nou vertel, het werkt, zegt ze. Hij vloekte weer en zei, God zegent ook jou. Ik heb geen vloek meer gehoord, zegt ze. Dat is priesterlijk handelen. En daartoe worden wij geroepen. We zullen het nooit ten volle kunnen, maar bid om de leiding van de Geest. Was jezelf rein in het bloed van Christus en dien de wereld. Want in het dienen van de wereld dien je onze God. En dat is je opdracht. Amen.